Geliefde gemeente, we hopen in de middagdiensten te preken over verschillende thema's. Een lange serie prediking over allerlei thema's. En als ik het u zou vragen, wat voor soort thema's zou u dan willen horen? Zou u preken willen horen uit de catechismus, zo van de ene catechismus onderwerp naar de ander, of zou u preken willen horen over levensvragen, vragen waar je mee zit in je hart, waar je morgen tegenaan loopt? Wat zou u liever horen? Preken in de volgorde van de catechismus? Of spreken over de vragen waar je mee zit. Ik hoop dat u zegt, dat is helemaal geen tegenstelling. En als u het nu nog niet zo voelt, dan hoop ik dat het gaat gebeuren. Dat u merkt, wat er in de catechismus staat, dat gaat over mijn hart. Dat gaat over de grootste vragen van mijn leven en dat gaat over de vragen van de wereld om ons heen. Dus als de Heer daarvoor de tijd geeft en de wijsheid geeft, dan hoop ik het allebei te doen, tegelijk. We preken uit de catechismus. Maar iedere keer vragen van het leven, vragen van het hart. Ik sprak nog niet zo lang geleden een vrouw, een kwieke vrouw, liep zo met haar op, en ze was 88, zei ze. Ik had dat nooit zo geraden, maar dat zei ze, 88. Nou, hoe zeg ik dan, dan komt een einde van het leven wel dichterbij. Nou, dat was ook zo. Goed, dan praten we even en ze zegt, ja, ik geloof ook in God. Leest ook de Bijbel, gaat ook naar de kerk. Nou, dat eigenlijk niet zo. Ja, vroeger ging ze wel naar de kerk. Dat was een vrijzinnige kerk. Zeg, maar dan ging het eigenlijk niet zo over God. Maar ik heb eigenlijk liever dat het gaat over levensvragen. Dat het gaat over het leven. Maar dat is nou juist een tegenstelling die niet eerlijk is. Die niet waar is. Natuurlijk kun je vragen hebben over het leven. Die ook mensen hebben die nooit aan God denken. Er zijn heel veel mensen die niet aan God denken, die echte vragen hebben in hun hart. Maar het antwoord op die vragen ligt altijd bij God. Dat is een van de problemen van popmuziek. Als je mensen spreekt die van popmuziek houden en nadenken, zeggen, ja, maar de popmuziek vind ik niet verkeerd. Want er worden hele grote vragen behandeld. Nou, dat is soms zo. Sommige popmuziek die gaat over heel diepe vragen. Maar er komen geen antwoorden. Als je buiten God kijkt, komt er nooit een echt antwoord op de vragen van het leven en de vragen van je hart en de vragen van de wereld. Maar wel als je die vragen bij God neerlegt. En dat is waar de catechismus ons in voorgaat. Die zegt, waar je nou echt mee zit, ga nou met die vragen naar God toe. En dan zie je de werkelijke antwoorden en de werkelijke diepte. En begint gelijk bij het hart. Gelijk bij de diepste levensvraag. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Ik zal eerst het lezen. Dat is dus een vraag gelijk naar je hart. Wat is uw enige troost? Dus ik hoop dat u de catechismus erbij neemt en meeleest. En jij ook. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigendom ben. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappijen des duivels verlost heeft. En zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Wat heb je echt nodig? Een goede vraag. Het goede antwoord. En een goed leven. Wat heb je echt nodig? Dat is het thema van de preek. Drie punten staan bij stil. Een goede vraag. Het goede antwoord. En een goed leven. Dus als eerste een goede vraag. Wat is uw enige troost? De catechismus begint dus met het woord troost. En daarmee komt het gelijk bij onze nood. Troost heb je altijd nodig als je in nood bent. En wat de catechismus hier zegt is, iedereen die dit leest, zit in nood. Iedereen die deze preek hoort, zit in nood. En daar weet God van. En daar gaat God dan niet aan voorbij. En daar gaat dus ook de catechismus niet aan voorbij. We zitten in nood. En natuurlijk valt niet van iedereen die nood even erg op. Van sommigen zie je het zo aan de buitenkant. Ik sprak in de vorige week een man, een jonge man, 32 jaar. Die vertelde dat hij op zijn 8e uit huis was geplaatst. Daarna 26 keer verhuisd was van de ene instelling naar de andere. Toen hij 18 jaar was, moest hij het zelf maar uitzoeken. En dan ga je alles doen wat God verbiedt. Nu was hij 32. Op een gegeven moment had ik het over geluk. Ik zeg geluk, geluk. Kent het woord wel. Maar ik heb nog nooit één dag geluk gehad. Maar je komt ook van hem afzien. Die jongen, of die jonge man, die leefde in nood en dat merkte hij direct. Maar een heleboel anderen, die vieren feest. Die gaat het voor de wind. Nood. Je zou het niet zeggen, maar intussen. Stoere jongens. Wij zijn zo zeggen, die kunnen de hele wereld aan. Ik heb ze voor me gehad met tranen in de ogen. Niet leuk als andere vrienden dat zien. Dat doe je niet midden in de vriendengroep. Stoere jongens. Als je er hard raakt, dan blijkt er zoveel nood achter die stoere buitenkant te zitten. We zitten hier zomaar een beetje allemaal in de kerk. Naar voren te kijken, een beetje opzij te kijken. Soms kijk je dan even de kerk rond. Dan kun je denken, die anderen die zullen het wel een stuk makkelijker hebben dan ik. Maar er zitten hier alleen maar mensen met nood in hun hart. Er zitten hier geen mensen zonder nood. Dus je moet niet, zeg maar, jaloers naar die ander kijken en zeggen, die zal het wel voor de wind gaan. Er is hier niemand die het alleen maar voor de wind gaat. Nou ja. Bij mij valt het wel mee. Ik heb dat eigenlijk niet zo hoor. Ik geloof best dat er een heleboel mensen met problemen zijn. Maar ja, mij gaat eigenlijk best. Nou, het is wel zo dat er tijden zijn in ons leven dat we van dit nood niet zoveel last hebben. Maar er is niemand die nooit last heeft van de moeite en de strijd en het verdriet. En eigenlijk is er niemand, als je doorvraagt, die nergens mee zit. Maar we kunnen natuurlijk wel, nou ja, er niet naar omkijken. En over de moeilijke vraag van ons hart heen leven. Totdat iemand eens een keer doorvraagt. En dan tot je eigen verbazing zit je in één keer met tranen in je ogen. En je denkt, hoe kan dat nou? Ja, die ander heeft iets in je hart geraakt. Wat je eigenlijk gestopt had. Maar het zit er wel. Nood. Nou zegt de catechismus. Daar gaan we het over hebben. We gaan niet praten over allemaal makkelijke dingetjes. Over allemaal puntjes en kommaatjes. We gaan het hebben over je grootste probleem. En we gaan zoeken hoe het grootste probleem kan worden tot je grootste vreugde. Troost. Troost, een antwoord op je nood. Ik zou kunnen zeggen, de hele catechismus die gaat ons daarbij aan de hand nemen. Kom. Wil je echt een antwoord op de moeite van je leven? Wil je echt geholpen worden in problemen? Wil je echt vertroost worden in verdriet? Kom. Kom, dan gaan we eens mee. Dan gaan we allemaal vragen erbij stellen. Waar komt je nood vandaan? Wat zit erachter? Wat voor antwoord geeft God? Hoe kom jij aan het antwoord? Hoe ga je nou leven? Heel de weg van de catechismus door worden we aan de hand genomen om deze troost te kennen en bij deze troost te leven. Het is geen theorie in de catechismus. Het is praktijk. Het is leven. Het is persoonlijk. Wat is uw troost? We kunnen misschien best wel soms een hele poos praten over de troost. De verlossing. Maar wat hebben wij eraan? Als het algemeen is, maar niet persoonlijk. Als we in theorie erover kunnen praten. Als we alles op een rijtje hebben, maar we moeten in ons eigen hart zeggen, ik heb geen troost. Ik kan tegen jou zeggen hoe je getroost wordt, maar zelf zit ik nog met een nood. Kom, zegt de catechismus. We gaan naar je eigen hart. Nee, natuurlijk gaat het niet om mij persoonlijk alleen. Als ik maar getroost ben, dan is het goed. Dat speelt niet. De Heere werkt wel individueel, maar niet individualistisch. Wel persoonlijk, maar niet egoïstisch. Dus de troost die je zelf kent, die gun je ook aan een ander. Het gaat dus niet om, als ik maar getroost ben, dan kan de rest het uitzoeken. Maar, als er dan een troost is, dan heb ik die nodig. En laat het voor ieder ook zo persoonlijk worden. We hebben toch onze persoonlijke vragen. Laten we ook daarmee persoonlijk naar de Heere gaan. En persoonlijk een antwoord van de Heere zoeken. Wat is uw enige troost? Nou ja, enige. Kijk, we voelen natuurlijk wel aan, hè? De catechismus die gaat het over God hebben. Dus, in die zin hebben we het antwoord al klaar. Maar eigenlijk, als wij gewoon kijken naar de praktijk van ons leven, dan zeggen we, ja, ik heb nog veel meer troost. Natuurlijk is de troost in God. Maar, ik heb ook vrienden die mij kunnen troosten. Ik vind ook troost bij mijn hond. Of, in mijn werk. Natuurlijk is de troost in God. toch niet het enige. Nou, wat hiermee bedoeld wordt, is uiteindelijk blijft er één ding over. Iedereen heeft iets waar zijn laatste hoop op gevestigd is. Een heleboel dingen die kunnen uiteindelijk wegvallen. Natuurlijk vind je daar van alles in, maar als het echt erop aankomt, dan zoek je het in dat één. Wat kun je niet missen? Dat ligt heel na aan je hart. Ik las van iemand die in de Sovjet-Unie in de gevangenis terechtgekomen was. En dan in die gevangenis waar hij zat, daar zaten ook mensen die ter dood veroordeeld waren. En die mensen die ter dood veroordeeld waren, die zaten te wachten in die cel. Wanneer komen ze mij halen voor mijn doodvonnis? En dan gebeurde dat soms midden in de nacht of overdag. Dan kwam er een bewaker en die riep die naam af. Hij zei, dat is zo aangrijpend. Maar het meest aangrijpend vond hij dit. Er waren veel gevangenen die riepen om hun moeder. Dan, als ze de dood voor ogen zaten, riepen ze om hun moeder. Dat was om zo te zeggen hun laatste troost. Mama! Ja, moeder was er niet. We zijn vaak de moeders hè, die heel na aan het hart liggen. Op het sterfbed, dementerend. Maar zelfs meer dan eens ze gesproken stoere jongens. Drinken konden ze tot ze erbij neervielen. Maar zeiden ze, kom niet aan mijn moeder. Dat is een heel diepe troost. Als je een band, een echte band mag hebben met je moeder. Daarvan kun je zeggen, nou dat is ook wel heel waardevol. Maar helaas zoeken we ook heel veel troost die niet zo waardevol is. Er zijn er die de troost zoeken in de drank. En niemand zal zeggen, nou de drank is mijn enige troost. Maar wat wel zo is, het is de laatste troost. Hetgeen waar je echt naar grijpt als je helemaal het leven niet meer aankomt. Als je er zo in zit. Je hebt allemaal dingen. Het enige ja, wat je helemaal niet los kan laten is de drank. Of drugs. Niet omdat mensen die drugs gebruiken dat nou zo geweldig vinden. Maar als de ellende echt groot wordt, dan grijpen ze ernaar. Of je werk. Als je niet meer na wil denken. Dan ga je gewoon harder werken, meer uren maken. Dan hoef je niet na te denken over al die dingen die het zo moeilijk gemaakt hebben de laatste tijd. Of je zoekt het in eten en drinken. Je zoekt het in films, in pornografie. Als je thuis zit, je voelt je zo ongelukkig. Je wil afgeleid worden. Je bent alleen. Natuurlijk zegt niemand, mijn enige troost is chocola. Mijn enige troost is een goede film. Maar het werkt wel zo. Iedereen heeft zo zijn enige troost. Maar die maar voelt u natuurlijk al lang aankomen. Wat helpt het ons? Van die enige troost voelen wel aan. Die kan je nooit echt verzadigen. Soms is het wel zo dat je na de tijd ervan baalt. Dat je weer naar de fles gegrepen hebt. Dat je weer jezelf hebt laten gaan. Als dat niet zo is, dan in elk geval voel je het helpt je niet. Het geeft verdoving, maar geeft troost in. En nog meer, de catechismus zegt, de enige troost waar je echt wat aan hebt, is een troost voor leven en sterven. Nou, en daar helpen al die dingen helemaal niet in. Je werk, daar kun je voldoening in vinden. Je werk, daar kun je afleiding in vinden. Je kunt er van alles in vinden. Maar je werk, daar heb je niks meer van op het moment dat je sterft. Nou, zo geldt het van al die dingen. We moeten niet zoeken naar een troost die niet kan troosten. Maar we moeten ook niet zoeken naar een troost die alleen in het leven kan troosten. Tenminste, natuurlijk mogen we die troost wel zoeken. Een moeder waar het net over ging, een vader die je lief heeft, een man en vrouw, kinderen, vrienden. En op zich werk kan ook iets heel moois zijn. Maar niet als je enige troost. Niet als je laatste troost. Want die valt weg. Dan heb je niks meer. Een enige troost moeten we zoeken die ons helpen kan in het sterven. En dat is nou waarom die catechismus ons zo helpt. Die begint direct bij onze nood en bij ons hart en bij ons bestaan. Maar ook direct wijst hij ons daar in de weg. Al direct door die vraag te stellen. Een vraag die verder kijkt dan dit leven. Een vraag die verder kijkt dan de oplossingen die wij zoeken. Kom, zegt de catechismus. Nou moet je de vraag goed stellen. Een enige troost in leven en sterven. Ben je daarop gericht? Als je troost zoekt, vraag je dan echt af, kan deze troost mij nog helpen als ik op mijn sterfbed lig? Kan ik me aan deze troost nog vastklemmen als ik voor de poorten van de dood sta? Kan deze troost mij helpen door de doodsjordaan heen? Blijft deze troost over als ik voor Gods rechterstoel sta? Laten we de vraag goed stellen. Laten we goed zoeken. Daarom zo'n zegen dat we een catechismus hebben. Natuurlijk. Alles wat er in de catechismus waar is, staat ook in de Bijbel. Als er in de catechismus goede dingen staan, dan is het altijd omdat het uit de Bijbel komt. Maar tegelijk voelen we wel aan, de Bijbel die is zo vol. Er staat zoveel in. Het kan met ons beperkte verstand wel helpen als we geholpen worden om daar doorheen te gaan. Als we geholpen worden om de juiste vragen te stellen. En daarom is, 460 jaar geleden de catechismus opgesteld. Heel kort even iets over de geschiedenis. Daar in de Pals, een provincie in Duitsland, de keurvorst daarvan, de regeerder van de Pals, die dacht, mijn volk moet Gods woord beter leren kennen. En mijn volk moet de Heere leren kennen. Dat was de tijd dat de Romeinse kerk eigenlijk net achter de rug was. De kerk was overgegaan tot de reformatie. Maar de mensen wisten nog zo weinig. Ze moesten onderwezen worden. Toen vroeg de Pals aan een aantal hoogleraren. Zeg, willen jullie voor mij nu een boekwerkje opstellen? Waar de mensen mee geholpen worden. Waar we ze kunnen onderwijzen. Een catechismus. Catechismus, dat komt uit het Grieks. Dat betekent zoiets als een lesboek. En we zeggen dat is het leerboek van de kerk. Nou, dat hebben ze toen gedaan. En vanaf dat dat boekje klaar was, was het daar in de Paltzo, maar daarna ook in Nederland. In Nederland een poosje later. Dat dan de kinderen vooral die catechismen moesten leren. Op school werd erin onderwezen. In de kerk werd het overhoord. Nou ja, ik zeg maar even tegen de catechisanten. Degene die vorig jaar catechisatie gehad hebben, die hebben deze vraag ook geleerd. Dat was best wel trekken. Langzamerhand begin je te leren, hoop ik, hè, dat het goed is om uit je hoofd te leren. Ik heb het jullie eigenlijk best makkelijk gemaakt. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou jongens, we gaan het net zo doen als jullie voorvaders. Dan gaan we niet in zo met 15 andere kinderen of 20 hier beneden over horen, maar dan mogen jullie voor in de kerk staan. Dan ga ik de vraag stellen en jullie het antwoord. En dan kan iedereen het horen of je het antwoord kent. Ik weet niet zeker of ik jullie een plezier mee zou doen. Ik denk wel dat je dan beter je best zou doen met leren. Maar als we samen oefenen, dan gaan jullie vast ook beter je best doen. Ik wil sommigen deden dat wel, maar sommigen was het een beetje moeilijk. Hopelijk went het. Maar wat was nou de gedachte erachter? Dat juist kinderen er moesten leren. Hoe jonger je bent, hoe meer je nog gevormd wordt. En nu zeiden ze hier eigenlijk, als je jong bent, moet je de goede vragen leren stellen. Dus je moet niet gaan leren, gaan oefenen als je jong bent. Waar kan ik het meeste mee verdienen? Waar kan ik de leukste dingen vinden? Waar het meeste lachen? Maar, hoe word ik nou getroost in leven en sterven? He, dus de schoolmeester, de dominee, die stelde de vragen. De kinderen gaven het antwoord. Maar met dat die vraag gesteld wordt, wordt dus ook gevraagd, herken je die vraag? Nou, de vraag naar troost herkennen we allemaal. We herkennen dan ook die vraag naar de enige troost. In leven en sterven. Als je de goede vraag stelt, dan ga je ook op zoek naar het goede antwoord. Dat is het tweede. Wat is uw enige troost? Iedereen heeft wel wat. Maar van al die antwoorden is er niet één die echt kan voldoen. Er is er één die geeft een antwoord op die vraag van leven en sterven. Sterker nog, die geeft ook een antwoord voor lichaam en ziel. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Nou, zegt het antwoord, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, daar moet je op je in laten werken. Dat is dus één troost. Die gaat over leven en sterven en over lichaam en ziel. Als je die troost kent, dan heb je dus geen andere enige troost meer nodig. Die gaat over alles, over je hele leven en over het einde van je leven. Van binnen en van buiten. Petrus wijst er ook op. Laatste vers dat we lazen, dat zegt, laten we beginnen bij vers 24. Alle vlees is als gras. Alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Dat betekent, alle dingen van dit tijdelijke leven zijn tijdelijk. Alles wat zo zichtbaar is, vergaat. Maar, het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dat gaat boven alles uit. Waar gaat het woord over? Jezus Christus. Het gaat over veel meer. Jezus Christus, dat is de kern. Waar ligt je enige troost? Het enige antwoord op al je vragen? Jezus Christus, het diepste, het rijkste. Jezus Christus, die is er voor je lichaam en voor je ziel. Jezus Christus is er voor je leven, voor alle dagen van je leven en voor je sterven en alles na het sterven. Jezus Christus, die hier genoemd wordt mijn getrouwe zaligmaker. Zaligmaker, je zou kunnen zeggen gelukkigmaker, mijn redder, mijn verlosser. Zo spreekt Petrus daarover. Ik ga niet met u dit hele hoofdstuk door. Maar ik wijs even aan wat er staat in vers 3. We hebben net niet gelezen, maar daar staat het ook. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die na zijn grote barmhartigheid. Dus dat betekent vanuit de grote ontferming van God. Geeft hij ons wat we precies nodig hebben. Ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Hoop en troost, dat hoort bij elkaar. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Vers 13. Hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Vers 21. Die door hem, door Jezus, gelooft in God. Die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. Opdat uw geloof en hoop, en weer datzelfde woord hoop, op God zou zijn. En dan verder in vers 3 van het volgende hoofdstuk. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. En zie, en dat op zoveel meer plekken nog, steeds weer zegt de apostel. Kijk, daar ligt het. Daar ligt je geluk. Daar ligt je hoop. Daar ligt je vreugde. Daar ligt je vastheid. In Jezus Christus. Wat is uw enige troost? Zou je kunnen zeggen. Jezus Christus. Dat Christus in de wereld gekomen is. Dat is mijn enige troost. Maar moeten we toch nog een stap verder gaan. Want dit zouden we allemaal kunnen zeggen. Zeggen we, ja, dan hebben we allemaal deze troost. Nee, zegt de catechismus, nou wil ik weten, wat is jouw troost? Wat is uw troost? Ja, daar, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Mijn troost ligt op Golgotha. Ja. Maar hoe ligt dat nou hier? Is Jezus Christus iemand van afstand? Dan kun je zeggen, wat is de enige troost? De enige hoop voor de wereld. Maar nu, wat is uw troost? Jezus Christus. En dan, wat van hem? Het enige wat je echt kan troosten is als je kunt zeggen, wij horen bij elkaar. Hij is van mij, ik ben van hem. Als je zeker mag weten dat je nooit meer van hem los kan. Want als je nou weet, ja Christus is er wel. Maar ik weet niet zeker of ik altijd bij hem blijf. Dan kun je wel zeggen. Ik vind een beetje troost bij de Heer Jezus. Maar niet mijn laatste troost. Denk nog even aan die gevangenen in de Russische gevangenis. Dan werden ze uit hun dodencel gehaald. En dan in de wanhoop, de hele wereld was eigenlijk voorbij. Dan riepen ze nog om één iemand. Moeder! Moeder! Maar moeder was er niet. Liepen ze door de cellen van de gang, dan werden ze gebracht met de vrachtwagen naar de executieplaats. Moeder! Maar moeder was niet in de cel, moeder was niet in de gang, moeder was niet in de auto. Moeder stond niet op die executieplaats, er was niemand. En dan voel je wel die drang, dat verlangen. Maar er is geen antwoord. En als je nou zou zeggen, mijn enige troost is dat ik wel eens iets van de Heer Jezus gekregen heb. de enige troost is. Dat ik ooit iets van hem gezien heb. Ja, hoe lang blijft dat? Is die troost er nog als ze me gevangen nemen? Is die troost er nog als de dokter zegt, ik heb een vreselijke boodschap voor je? Is die troost er nog als al mijn vrienden me laten vallen? Is die troost er nog als ik op mijn sterfbed lig? Die troost is er wel als je kunt zeggen, ik ben van hem. Ik hoor bij hem. Want hij laat nooit iemand vallen die van hem is. Daarom staat erbij, van mijn getrouwe zaligmaker. Ik ben het eigendom van een getrouwe zaligmaker. Nou, als je van een trouwe zaligmaker bent, dan blijf je van hem. Dan laat hij je niet vallen. Dan laat hij niet op het laatste ogenblik nog in de steek. Als het hem te moeilijk wordt. Of als jij te eigenwijs bent. Of jij er niet goed genoeg aan kan denken. Nee. Een getrouwe zaligmaker, die staat voor je in. Als je dan maar van hem bent. Zijn eigendom. Daar ligt zo'n troost in. Want als je kunt zeggen, ik ben van Jezus. Dan ben je niet meer van de duivel. En uiteindelijk is er een van beiden. Van wie bent u? En jij dan? Je bent van een van beiden. Ben je het eigendom van Jezus? Of van de duivel? Het is niet zo, maar het kan wel zo voelen, hè? Als je het eigendom bent van de duivel, dat is leuk. Dat is lachen. Maar dat is niet gelukkig. Dat is geen troost. Dat is het ergste wat er in je leven gebeuren kan. Dat je van de duivel bent en dat je van de duivel blij wordt. Het beste wat er in je leven gebeuren kan is als Christus je bevrijdt van de duivel. Als je het eigendom bent van Jezus, ben je niet meer van de duivel. En dan kan de duivel nooit meer zijn hand op je leggen en zeggen, kom, jij hoort toch bij mij? Dan zeg je, nee. Dan kan de duivel wel aanvallen en aangrijnzen, maar je moet zeggen, joh. Ik hoor niet meer bij je. Je hebt geen recht meer op je. Je kunt me niet meeslepen naar ondergang. Ik ben van Christus. Dan ben je ook niet meer van de zonde. Dan ben je niet meer van de wereld. Als je nou het eigendom bent van de Heer Jezus. Weet je waarom dat nog meer zo zegen is? Dan hoef je zelf niet meer de oplossing te zoeken. Je kunt soms zo op zoek gaan naar troost, naar hulp, naar uitweg. Dan zegt de Heer Jezus, joh, je bent toch van mij? Laat mij het dan uitzoeken voor je. Laat mij je dan helpen. Je hoeft het niet meer zelf te doen. Je hoeft niet meer hetzelfde zoeken. Je hoeft het niet meer zelf vast te houden. Als je van mij bent, dan sta ik voor je in. En dan mag je als het ware alles naar mij verwijzen. Dan mag je de duivel naar mij verwijzen. Dan mag je vrienden naar mij verwijzen. Dan mag je je eigen vragen aan mijn voeten neerleggen. Je zou het eigendom zijn van de Heer Jezus. Weet je waarom nog meer zo'n grote troost is? Omdat het zo diep gaat. Ik denk dat ik het vorig jaar ook al een keer verteld heb in een preek. Maar ik las het laatst nog even in een verslag terug. Ik geef het nu maar zo mee. En toen stond ik zo voor zo'n groot Nederlandstalig popfestival. En allemaal mensen die gingen daar naar binnen om daar te, zich te laten gaan. En wij probeerden daar nog mensen te vertellen over de echte vreugde. Op een gegeven moment stonden er een aantal mensen voor die ingang en ze bleven daar maar staan. En ik zeg, joh, wat doe je hier? Wat is er? Nou ja, de entreebewijs, dat werkte niet. Ze konden de ticket, ze hadden geen wifi of zo, ze konden de ding niet krijgen. En zonder toegangsbewijs konden ze niet naar binnen. Dus dat duurde maar. Ik was een beetje zenuwachtig. En op een gegeven moment zegt een van hen: hè? Nou is Jannes aan het zingen. En we gingen speciaal voor Jannes. Maar Jannes heeft niet gewacht. Zij wisten wel van Jannes. Maar Jannes wist niet van hen. Ze zochten om, zo te zeggen, een stukje troost of een stukje plezier. Of weet ik het al, bij Jannes. Dat is dan een of ander zanger. Maar Jannes had hen niet nodig. Dus de liefde, die kwam van één kant. Maar dat is nou bij de Heer Jezus niet zo. Daar komt de liefde van de andere kant. De liefde komt van hem. En daarom is de liefde naar hem. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Er zal niemand zijn die liefde heeft tot de Heer Jezus, waarvan de Heer Jezus zegt: ja, maar ik heb niks met jou. Wie het eigendom is van de Heer Jezus mag weten, er is zo'n diepe liefde in Christus. Ik kan niet meer zonder Jezus, maar door zijn genade. Jezus kan niet meer zonder mij. Hoe weet je het nou zeker? Het catechisme zegt dit. En dat stip ik nu maar even aan, daar hopen we nogal veel meer over te horen. Maar die zegt: die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Daarom. Dat komt uit 1 Petrus. Vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel. Zilver of goud. Wij kunnen zilver of goud lief hebben, maar zilver of goud heeft ons niet lief. Maar niet door zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Als hij zo'n grote liefde heeft gehad, dat hij zijn bloed gegeven heeft om te redden, zou dan zijn liefde daarna minderen en wegvallen? Wel nee. Wie vrijgekocht is, die wordt verlost. Wie eenmaal door zijn liefde geraakt is, die zal eeuwig in zijn liefde blijven. Daarom. Er is geen andere echte enige troost dan dat je bij Jezus hoort. Als laatste. Het goede leven. Wat betekent dat nou nog meer? Als je die laatste vastheid mag kennen. Het enige wat je door alles heen, zelfs door de dood heen, kan troosten. Als je dat nou mag kennen, wat betekent dat nog meer voor je leven? De catechismus noemt eigenlijk drie dingen. Tussen hier. Dat wordt allemaal uitgewerkt in de rest van de catechismus. Hier staan drie dingen. Als je het eigendom bent van Jezus Christus, dan hoor je ook bij de Vader. Wie een zaligmaker heeft, heeft een hemelse Vader. Wie mij gezien heeft, zegt de Heer Jezus immers, heeft de Vader gezien. Ook andersom. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Je kunt niet denken dat je God als Vader hebt als je Jezus niet als verlosser hebt. Je kunt niet buiten de Heer Jezus omgaan en dan God kennen als Vader. Maar in Jezus vind je een hemelse Vader. En van hem geldt dat hij ieder kent. Dat hij alle dingen in zijn hand houdt. En dat je kunt zeggen, de almachtige God, die kent alle onderdelen van mijn leven, die telt de haren van mijn hoofd, die ziet iedere stap die ik zet. Hij kent mij en hij kent mijn binnenkant en buitenkant beter dan ik zelf. Nu geldt dat voor iedereen. Hopen daar nog wel op te letten als het gaat over voorzienigheid. Dat duurt nog een hele poos. Zondag 9, zondag 10, dat gaat over de voorzienigheid van God. En dan zien we, alle schepselen zijn in zijn hand. Ook van Gods vijanden. Maar een kind van God, die is ermee vertroost. Ja, als je nou niet zeker weet of de Heer Jezus je zaligmaker is. Als je zelfs eerlijk moet zeggen dat het niet zo is. Zorgt God dan niet voor je? Nou ook. Alles wat er op deze wereld aan goede gaven is, komt van de Vader. Dus als er een crimineel is, die een ander doodschiet, nou dan doet hij dat natuurlijk niet met Gods goedkeuring. Maar de kracht die hij kreeg om het geweer op te tillen, die had hij nog aan God te danken. In die zin kun je zeggen, we kunnen niks zonder God. Maar een kind van God, die kan veel meer zeggen. Die mag zeker weten dat alles wat er gebeurt mag bijdragen tot de zaligheid. Dan kun je niet alleen zeggen, nu zorgt God voor me. Ik ben nu ziek, maar God maakt mij beter. Ik zit in de problemen, God helpt mij erdoor. Er zijn heel wat ongelovigen of onbekeerden die daar toch wat van hebben kunnen ervaren. Maar een kind van God mag veel verder kijken. Die zegt, wat er nu gebeurt, dat is ook voor straks. Dat zijn allemaal hulpmiddelen als het ware, waardoor God mij brengt in de hemel. Alle ding dient tot mijn zaligheid. Romeinen 8, vers 30. Of vers 28. Wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dingen in je leven waar je zegt, hoe kan het? Hoe moet het? Wat betekent het? Daarom zegt de Heer, kom. Leg nou eens in mijn hand. Als jij in de handen van Christus mag liggen. Vertrouw dan naar mij toe. Dat ik heel je leven zal sturen zo. Dat het mag uitmonden in de eeuwige zaligheid. Dan kun je roemen dat niets mij zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Alles mij tenslotte in zijn liefde brengt en vastmaakt. Dus dat verandert er. Wat nog meer. Dat je dan inderdaad mag weten dat je er komt. Dat je eenmaal boven zal zijn. Door de nood heen, door de kronkels van het leven heen, dat je mag weten, het einde ligt hierboven. Een Vader, boven me en de hemel voor me. Weet je het altijd zeker? Er staat dat God door zijn Heilige Geest mij daarvan zeker maakt. Je bent er niet vanzelf zeker van. Maar hij wil je daar zeker van maken. Dat in je hart leggen. 1 Peter spreekt daar gedurig over. De hoop die God wil werken. En hoe dichter je bij de Heer Jezus leeft, hoe vaster die hoop mag liggen. En je enige troost, je vaste, volle vertroosting is dat de Heer daarvoor zorgt. Hij zorgt dat al de zijnen in de hemel komen. Hij zorgt er ook voor dat je de hoop en de zekerheid daarvan in je hart mag gaan voelen. En nog één ding. Die Heilige Geest. Die je vooruit laat kijken. Die Heilige Geest laat je ook hier, om zo te zeggen, om je heen kijken. Je krijgt een ander leven. En er zijn altijd mensen, misschien hebt u dat ook wel, die zeggen, ja, een ander leven, daar heb ik nou juist geen zin in. Weet je, ik wil natuurlijk best in de hemel komen. Maar ik wil niet een saai leven hebben. Ik heb nog dit, ik heb nog dat, dat wil ik allemaal niet loslaten. Dus ja, die enige troost, die is zo leuk niet. Niet als je het niet kent. Als je leeft buiten de Heer Jezus zonder de Heilige Geest, dan is het leven met God niet fijn, niet aantrekkelijk. Dan zegt de duivel, kom joh, leef gewoon met mij, dan past je veel beter. Dat helpt je niet beter, maar past je wel beter. Maar als je bij de Heer Jezus mag horen, dan zegt de Heer, kom, geef nou je hart aan mij, En dan zal ik door mijn Heilige Geest dat hart veranderen. En dan krijg je nieuw verlangen. En dan is het niet meer erg om mij te volgen. Dan is het niet meer erg dat je met de wereld niet mee kunt doen. Dan wordt het je vreugde. En het is veel rijker om vreugde te hebben in het goede dan vreugde te hebben in het verkeerde. Als je blij wordt van de zonde, dan word je niet gelukkig van. Maar als je blij wordt van de dingen van de Heere, dan word je wel gelukkig van. Wat is mooi dan dat het zo eindigt. En hem voortaan te leven van harte, gewillig en bereid maakt. Daar gaat ook dit hele hoofdstuk over. Ik wijs nu alleen even over vers 15. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gij zelf heilig. In al uw wandel. Die oproep. Maar gelijk de belofte. Hij zal ervoor zorgen. Hij zal geven dat je er een vreugde in vindt. En dat je nooit berouwen zal. Als je gewonnen geeft aan de Heer Jezus Christus. Waar nu misschien alles tegen lijkt. Hij staat ervoor in dat je er nooit spijt van zal krijgen. Dat je het bij zal vallen. Ja, inderdaad. Dit is de enige troost die die naam waard is. Dit is de enige troost waar ik mij toevertrouwen kan. In de wereld vind ik niks wat daarmee te vergelijken is. Als nog een keer die vraag gesteld wordt. Wat is uw enige troost? Wat is jouw enige troost in leven en sterven? Weet je mee eens? Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. Amen.